We lezen daarna Psalm 133.
Een lied Hamaaloot van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar de zegen en het leven tot in der eeuwigheid.
Zoals de meesten van u weten, gemeente, bestond onze gemeente vrij recent 125 jaar. En dat is ook de reden waarom vanmorgen Psalm 133 bepreekt wordt in het midden van de gemeente. Tegen de achtergrond van deze psalm staan we ook stil bij Gods trouw in deze achterliggende tijd. De woorden van vers 3b, de Heere gebiedt aldaar de zegen, is het thema voor de prediking. Dus onder die woorden, de Heere gebiedt aldaar de zegen, wordt vanmorgen Psalm 133 verkondigd. Dat is allereerst een verbeurde zegen, in de tweede plaats een goddelijke zegen en als in de derde plaats een beloofde zegen. Een verbeurde zegen, goddelijke zegen en een beloofde zegen. Psalm 133, gemeente, is een psalm die verschillende gevoelens oproept. Allereerst van blijdschap. Er is niets heerlijkers als u kinderen mag hebben om samen met je gezin bijvoorbeeld Psalm 133 te zingen. Ze allemaal nog rondom dezelfde keukentafel zitten. Allemaal nog onder hetzelfde dak wonen. Het zal in elk gezin zo zijn dat er bepaalde momenten zijn dat ze niet met elkaar kunnen. Nou, dat hebben ze van ons als vader en als moeder, denk ik dan maar. En ze kunnen ook niet zonder elkaar. Laten we daarin ook de Heere danken. Dat God ook in die bloedband die verbondenheid geeft. Ik weet het, er is meer nodig, ook voor de eenheid van een gezin. Maar dit mag ook wel worden opgemerkt. Ik kan me ook voorstellen dat, terwijl ik dit zo zeg, er onder onze vader of een moeder bij zichzelf denkt, ja dominee, ze wonen bij u toch thuis onder hetzelfde dak. Maar in mijn gezin is het zo dat we deze psalm niet meer zingen. Omdat op bijzondere momenten tijdens een verjaardag één of meerdere kinderen niet samenkomen met de rest van het gezin. En nu kun je dan zingen, waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat broeders, broers en zussen samenwonen. Als er niet eens meer mensen samen kunnen komen, laat staan wonen. Het is ook een psalm die in het kerkelijk leven verschillende reacties oproept. Wat is het groot als in het midden van de gemeente deze psalm vol overgave en uit volle borst gezongen mag worden. Omdat de gemeente in zijn geheel zich ook herkent in deze psalm. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente, in de achterliggende 125 jaar van onze gemeente waren er ook momenten dat deze psalm niet gezongen kon worden. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het. Broeders samen en ook zusters samen wonen. Meerdere momenten waren er. Niet alleen recent, maar ook daarvoor. Elke gemeente die zich een klein beetje verdiept in de kerkgeschiedenis van gemeente, kent golfbeweging van opgang en neergang. En dat geldt ook voor onze gemeente. De jaren die achter ons liggen. Het is eigenlijk een psalm, gemeente, en dan zitten we al midden in het hart van Psalm 133, die juist om die reden van verwijdering, van tegenstellingen, van gebrokenheid, van het niet kunnen samengaan, gedicht is. Hoe ik dat zo weet, wel, dat blijkt al uit het opschrift van deze psalm, een lied, Hamaaloot. De achterliggende periode hebben we verschillende keren een psalm met deze titel, een lied Hamaaloot, bepreekt. Meer dan eens heb ik u erop gewezen dat deze psalmen misschien nog niet eens gezongen werden tijdens de grote pelgrimsfeest. Als vele duizenden samen stroomden op de wegen die naar Jeruzalem leiden. En de mensen bij het zien van de stad van God deze psalmen, de liederen Hamaalot op de lippen namen en uit volle borst die psalmen zongen toen ze de poorten van Jeruzalem binnenkwamen. Ik geef direct toe, er zijn psalmen die zich daarvoor lenen. Denk aan psalm 122, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan ook Godstad onze voeten. Maar er zijn ook psalmen in de bundel Hamaalot, bundel die begint bij psalm 120 en stopt bij psalm 134, die zich juist niet lenen voor het zingen tijdens een pelgrimstocht. Ik denk alleen maar aan psalm 129. Wellicht zijn deze psalmen gezongen tijdens een pelgrimsfeest, we weten het niet, het zou goed kunnen. Maar we hoeven deze psalm niet tegen die achtergrond te verstaan, en dat geldt ook voor psalm 133. Hamaalot duidt op een ander moment, een zeer ingrijpend moment in de geschiedenis van Israël, wel misschien wel het meest pijnlijke moment. Hamaalot betekent letterlijk opgang. En dat woord wordt in het Oude Testament op een bijzondere manier gebruikt. Als dat woord gebruikt wordt in het Oude Testament, de profeten, maar ook in de boeken Esra en Nehemia, dan duidt dat woord altijd op de terugkeer van de ballingen naar Israël en naar Zion. En daar begint al de ellende. Hoe is het zover gekomen dat het Joodse volk buiten de grenzen van het beloofde land terecht is gekomen? Wel, dat heeft alles te maken met verdeeldheid, met neergang, met zonde, of om maar een citaat, of maar een woord van de profeet te citeren, met hoererij, geestelijke hoererij. Het verlaten van God en van zijn dienst en het kiezen voor de Baal, de Astarot, de Molech, de andere goden van de volkeren rondom Israël. Daar begon de ellende. Met die keuzes. En als gevolg daarvan heeft de Heer op enig moment ook zijn belofte vervuld. God is niet alleen betrouwbaar in de belofte van zijn heil en genade, maar omdat hij betrouwbaar is in de belofte van zijn heil, is God net zo betrouwbaar ook in de belofte van zijn onheil en van zijn gericht. Met dit verschil dat de Heer de belofte van heil op hetzelfde moment vervult, wanneer we daarin genade met ootmoed om smeken en dat de Heer in zijn langmoedigheid de belofte van onheil vaak uitstelt. Gods langmoedigheid. Maar op enig moment is de grens bereikt, ook bij de Heer. En God kwam met zijn oordelen. En God sloeg het volk. Eerst het 10-stammenrijk en vanaf dat moment kon niet meer gezongen worden. U ziet hoe goed, hoe lieflijk is het als broeders samenkomen. Eigenlijk kon dat in de praktijk al niet meer. Omdat in het 10-stammenrijk twee afgodsbeelden en twee afgodstempels waren opgericht bij Dan en Bethel. Maar er waren er altijd die vanuit het 10-stammenrijk nog steeds de gang maakten naar Jeruzalem om daar de ware God, de God van Abraham, Isaac en Jacob te aanbidden. Maar vanaf het moment dat deze volken, deze stammen worden weggevoerd, is het land Israël gehalveerd, is het Joodse volk gehalveerd. En ondanks die zware slag die God dan toebrengt in Israël, gaat het volk door met het dienen van de afgoden. En uiteindelijk grijpt God in en verwoest Jeruzalem, de tempel, en brengt het laatste deel van het volk in de ballingschap. Tegen die achtergrond klinken de woorden Hamaalot. God gedenkt aan zijn belofte en aan zijn verbond. Hij gedenkt aan de belofte die hij al bij monden van Jeremia heeft toegezegd voordat het gericht plaatsvond. Hij hoort het gebed van Daniel dat in de stilte van de binnenkamer opklimt tot God. Daniel die het woord van de Heere openlegt bij Jeremia 25 en de Heere wijst op de vervulling van die belofte en God verhoort dat gebed. En hij brengt het volk terug. Nu betekent het woord terugbrengen niet alleen letterlijk terugbrengen, zoals de Heere een groot aantal van de ballingen terugbracht in het beloofde land Canaan. Het betekent ook terugbrengen tot de oorspronkelijke situatie, tot de oorspronkelijke toestand. En wat was die toestand? Dat er een eenheid is tussen God en tussen zijn volk. dat de Heere zichzelf verheerlijkt in het midden van zijn volk. En dat het volk deelt in de heerlijkheid van God met vreugde, verwondering en aanbidding. En de psalmen Hamaalot beschrijven hoe de Heere dat ook eens zal doen op een heerlijke en op een rijke wijze. Dat ligt nog in het verschiet. De laatste psalm waarin dat nadrukkelijk naar voren komt is psalm 132. En aan het slot van die psalm vermeldt de dichter dat de Heere op Sion zijn volk zal zegenen. Hij heeft deze plaats uitverkoren om daar te wonen. En in het midden van zijn volk zijn belofte van zegen en heil ook te openbaren. En wat die zegen inhoudt, dat werkt dan psalm 133 en psalm 134 uit. Psalm 133 naar het volk en psalm 134 naar Gods huis. Zie daar de achtergrond van onze psalm. Verbeurde zeeg. Verbeurd, als we het allereerst plaatsen tegen de achtergrond van Israëls geschiedenis. Had het volk het verdiend dat God het hen zou terugbrengen? Nee. Had het volk Israël verdiend dat de Heer in het terugbrengen de oorspronkelijke heerlijke situatie weer op het oog zou hebben? Geen zins. Had het volk het verdiend dat God aan zijn trouw zal denken en redenen zou nemen uit zichzelf om zichzelf te verheerlijken in het midden van het volk? Nee, alles getuigde tegen het volk. En zonder één op één gemeente onze gemeente te vergelijken met Israël, dat kan niet, dat mag niet, dat hoeft ook niet. Wil ik wel die vragen vanmorgen in het midden van onze gemeente neerleggen. Hebben wij het verdiend? 125 jaar geschiedenis van Gods trouw. Eigenlijk gaat die geschiedenis in onze gemeente veel verder terug. Deze gemeente behoort 125 jaar bij het kerkverband. Maar daarvoor was er al een gemeente in Sliedrecht. Geboren vanuit de nood, het verlangen naar een Bijbelse prediking. Die op dat moment, en ik zeg het niet om af te geven, integendeel zelfs, die op dat moment niet klonk in de toenmalig Nederlands hervormde kerk. Gelukkig is dat nu veranderd. Maar daar ligt de bestaansgrond van onze gemeente. Het gebed en het verlangen naar een Bijbelse prediking. En in al die 125 jaar klonk die prediking uit de mond van alle dienaren van het woord. Maar wat was de geschiedenis van onze gemeente in het licht van die prediking? Zeker, ik ben het met u eens, daar komen we zo meteen nog op terug. De Heer heeft die prediking ook rijk willen zegenen in onze gemeente. Tot op de dag van vandaag. Laten we het met ootmoed en met gebed en met voorzichtigheid dat zeggen. Dat is nooit vanzelfsprekend. Dat is nooit vanuit het rechthebbende. Dat is nooit vanuit de gedachte dat dat zo hoort. Het is en blijft een groot wonder als God één mens bekeert. Maar de Heer heeft in de achterliggende 125 jaar in deze gemeente velen willen bekeren. Maar wat staat er van onze kant nou tegenover gemeente? Tegen die 125 jaar. Wat staat er van onze kant tegenover Gods trouw? Konden we altijd met die volle vrijmoedigheid, met die verwondering dat zingen? Ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen? Stellen van deze vraag is het beantwoorden van de vraag. En daar ligt ook een stuk pijn, verdriet, ook zonde. Dan maar niet meer zingen. Nou, dan schieten we aan de boodschap van deze psalm voorbij. Deze psalm werd juist tegen die achtergrond gedicht. Het klinkt al door in dat ene woordje ziet. Hoe goed. Dat is niet alleen een constatering van wat er op dat moment plaatsvindt. Misschien ook wel op een mooi moment dat je kunt zeggen, kijk nou ons hier eens samen zitten, hoe goed we het hebben. En als ik die woorden op mezelf laat inwerken, hoe goed en hoe lieflijk is het, dan staat er iets anders dan dat wij dat misschien vaak lezen, goed en lief. Hoe lief hebben ze het met elkaar. Nee, in de eerste plaats wijst dat woordje goed op een moment dat al klinkt aan het begin van de geschiedenis van ons mens. Wanneer de Heer het zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Psalm 134 begint met de verwijzing naar Genesis 2 vers 18. Waar de Heer dat tegen zichzelf zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Als hij Adam daar alleen ziet wandelen door de hof van Eden. Adam is zich daar niet van bewust dat hij alleen is. Hij mist niemand. Waarom niet? Hij heeft genoeg aan God. En aan het werk van de Heer. Hij verwondert en verlustigt zich in wie God is voor hem. En hoe God zijn heerlijkheid, zijn wijsheid, zijn almacht openbaart rondom hem. Het is de Heer die dat constateert. Dankzij de Heer is Adam niet alleen gebleven. In die gave die de Heere schenkt aan Adam, in de gave van een vrouw, weerspiegelt zich eigenlijk iets van die eenheid af die er is in de hemel. Drie in de hemel die samen zijn en zich verlustigen in elkaar. En twee op de aarde die zich verlustigen in elkaar en samen in hun God. De eenheid tussen mensen onderling. Rust als het goed is in de eenheid van God. Dat wordt ook daarin zichtbaar als we even vers 1 uitlezen. Dat de dichter niet alleen zegt, ziet hoe goed is het dat broeders ook samenkomen. Maar er nog een woord bijvoegt, hoe lieflijk is het. En die combinatie komt vaker voor in het Oude Testament. Ik noem maar even één plaats of vanwege de tijd. Ik denk aan Psalm 16. Waar deze twee woorden vaak ook samen voorkomen of heel dicht bij elkaar staan. En de dichter van Psalm 116 legt dan uit dat de eenheid die hij voor ogen heeft een afspiegeling is van de eenheid die in God is. En dat de dichter zich uiteindelijk ook één weet met deze God. Goed en lieflijk is het om niet alleen samen te zijn met mensen om ons heen, maar om ook samen te rusten in hem die één is, in de Heer. Dat was ook de dragende grond trouwens, waarom God uiteindelijk ook besloot om te gedenken aan zijn verbond en aan zijn belofte. En de verstrooide van Israël terugbracht en op dit moment terugbrengt naar het beloofde land Kanaan. Om de eenheid onderling te herstellen en om die onderlinge eenheid te funderen in de eenheid van God. Dat is ook het enige gemeente dat vanmorgen de boventoon mag voeren. Dat onze gemeente na 125 jaar bestaat, is alleen maar dankzij het fundament dat onder de gemeente tot op de dag van vandaag is blijven liggen. Deze gemeente rust niet in een gezellig samen zijn. Hoe belangrijk dat soms ook kan zijn. Deze gemeente is niet afhankelijk van lieve mensen. De achterliggende 125 jaar zijn niet het resultaat van ons. En vandaag mag ook worden opgemerkt dat ondanks de schaduwkant in die 125 jaar, en die zijn er vele, tot op de dag van vandaag de gemeente rust in de trouw van God en daarmee ten diepste in de eenheid van God. Al zien we er soms weinig van als we kijken naar wat wij ervan maken. Maar dat geldt ook voor Psalm 133. Want wie zijn nou die broeders? Nou, dat is Juda, Ephraim, Manasse, Zebulon, Benjamin. Keer op keer stonden ze tegen elkaar op. grootste gevaar dreigde niet van buiten de grenzen van Israël, maar was binnen de grens. De onverdraagzaamheid, de verkilling, de twist, de tweedracht. Dat wij op deze Israëlzondag stil mogen staan bij Gods trouw, plaats deze 125 jaar ook in dat perspectief. Het is dankzij Gods verbond dat we hier in Sliedrecht nog gemeente mogen zijn. En dat we daarom biddend kunnen zingen: ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders samenwonen. Niet als een constatering, kijk nou we ons hierin zitten, hoe goed we het met elkaar hebben. Als die geest hier gaat heersen, dan is de Heilige Geest vertrokken. Maar het is allereerst een gebed vanuit het verlangen dat wat mogelijk is van Gods kant, lieflijk en goed, ook zichtbaar wordt in ons midden. Hoe goed is het dat ook hier in Sliedrecht-Bethel en in de andere gemeenten in Sliedrecht broeders en zusters samenkomen rondom het ene woord, de ene God, het ene verbond, het ene getuigenis. Juist als we er niets van zien, zullen we deze psalm moeten zingen met gevouwen handen. Een verbeurde zegen. Maar het is wel een goddelijke zegen. Dat is het tweede punt. Waarom? Dat heeft alles te maken, gemeente, met de namen in deze psalm. Dat maakt psalm 133 ook tot een unieke psalm binnen de 150 psalmen. Er staan namelijk twee psalmen, kijkt u maar mee in vers 1. Het allereerst een psalm van David. Nu komen we wel vaker psalmen tegen met de naam van David in het opschrift. Of zijn naam in de psalm, psalm 132 bijvoorbeeld. Maar daarnaast komt er nog een andere naam in deze psalm voor, in vers 2, namelijk de naam van Aaron. En dat maakt deze psalm dan uniek. Dat is wel eigenlijk opmerkelijk, gemeente, dat uitgerekend Aaron maar één keer voorkomt of twee keer voorkomt in het boek van de psalmen. En hier in deze psalm nog eens een keer zo'n centrale plaats inneemt. En wat het helemaal bijzonder maakt, is dat die twee namen samenkomen, David en Aaron. Dat gebeurt voor de rest nergens in het boek van de psalmen. Wat heeft de dichter, wie hij dan ook is geweest, met deze namen op het oog? Wel, het gaat in deze psalm om de eenheid van God, en die wordt maar op één plaats in het Oude Testament zichtbaar, en dat is in de tempel op Sion. En deze twee namen die horen bij de tempel, komen om die reden ook in deze psalm terug. Was het niet David die op enig moment zei tegen Nathan: ik heb in mijn hart voorgenomen om een huis voor de Heere te bouwen? En hij trof daar allerlei voorbereidingen voor. Hij verzamelde materiaal, hij monsterde daarvoor mensen aan. Al werd hij daardoor door de Heere afgehouden, omdat aan zijn handen bloed kleefde. David wist het, God had het ook beloofd, dat zijn zoon na hem voor de Heere een huis zou bouwen. God had het verbond opgericht met het huis van David, 2 Samuel 7. En heel nadrukkelijk gezegd dat het huis van David verantwoordelijk zou zijn voor het opbouwen van de tempel en het instand houden van de dienst van de Heere in de tijd van het Oude Testament. David staat dus aan de wieg van de tempel. Aaron aan het begin van de dienst in de tempel, als eerste hoge priester. Hij als broer van Mozes werd door de Heere geroepen en uitverkoren om als eerste hoge priester in de tabernakel te dienen. Op die plaats de eenheid tussen God en zijn volk gestalte te geven. De centrale plaats waar die eenheid zichtbaar wordt is het altaar. Rondom het altaar dat spreekt van Gods heiligheid en gerechtigheid aan de ene kant, de zondigheid en de doenwaardigheid van een zondaar en het volk aan de andere kant, staat de priester als een middelaar tussen God en de mens. In het brengen van het offer handelt hij namens het volk. En in het uitspreken van de zegen op grond van het offer, de Heere zegene u en hij behoede u, spreekt hij namens God die hem voor dat ambt heeft geroepen. Twee namen die horen bij het ontstaan van de eenheid tussen God en tussen zijn volk. En de dichter licht even één element eruit, die hoort bij de aanstelling van de priester, vers 2. Laten we dat vers maar even lezen. Er staat, het is gelijk, de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt op de zoom van zijn klederen. De dichter haalt als het ware één element eruit, namelijk het moment dat de priester door de Heere wordt gezalfd. En dat is ook een bijzonder moment. Voor die gelegenheid werd aparte olie bereid. Om het maar even zo menselijk te zeggen, men mocht niet zomaar even naar de drogist in die dagen om daar een flesje olie te halen, zoals er zoveel in de schappen stonden. Nee, er was speciale olie die alleen werd bereid voor de inwijding van de priester en daarvoor werd ook speciaal materiaal gebruikt. En alleen dat olie mocht daarvoor worden gebruikt en al was er daarna nog olie over, het mocht niet voor een ander doeleinde worden gebruikt. Het gold alleen daarvoor. En het was ook heel nadrukkelijk het bevel van de Heere dat er niet zomaar heel weinig druppeltjes olie even op het hoofd van de Aaron mochten worden gedruppeld. Nee, die hoorn waar die olie in zat moest helemaal omgekeerd worden, zodat de olie over zijn haar, door zijn baard en over zijn gewaden naar beneden droop. Je kon het als het ware zo van hem af zien druipen. Wat was de gedachte daarachter die de Heere daaraan verbond? Wel in de eerste plaats dit gemeente, dat in de olie van Aaron er een verwijzing lag naar de gave van de Heilige Geest. Aaron kon alleen maar priester zijn als hij gezalfd werd door de Heilige Geest. Als zijn hart vervuld was van de Heere. Als al zijn krachten, zijn talenten gericht waren op het verheerlijken van de Heer. En tegelijkertijd had hij die gaven ook nodig om aan te voelen en te weten waarom het volk daar stond bij dat altaar. Met schuldverslagenheid, met schaamte, met ootmoed, met zondekennis, met schuldbesef. Omdat hij één van hen was. En daarom niet boven het volk kon staan, maar als priester tussen de zondaren kon staan. Ligt hier trouwens niet een heerlijke verwijzing in deze psalm opgesloten naar de grote hoge priester, de Heere Jezus Christus, die voordat hij onder de mensen het woord van God ging verkondigen, eerst gezalfd werd door de Heilige Geest, toen hij gedoopt werd in de Jordaan door Johannes de Doper. Toen die heerlijke profetie in vervulling ging, en dat heeft de Heer Jezus ook tijdens zijn eerste preek onder de mensen uitgelegd, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Om het evangelie te verkondigen, om aan de gevangenen vrijheid uit te roepen. Deze woorden, zo sprak de zaligmaker, zijn in dit moment en in uw midden vervuld. We zien daarin in de houdingen en in de woorden van de zaligmaker de gestalte van die grote hoge priester langzaam maar zeker ook contour krijgen. Hoe hij onder de mensen rondgaat, met een bewogen hart, vervuld van liefde tot het verlorene, een oog voor het verlorene, een hart voor het verlorene, een boodschap voor verloren zondaren. Welke gave heeft hij daarvoor ontvangen uit de handen van zijn vader in de persoon van de Heilige Geest? Welke woorden sprak hij vol van wijsheid? Hoe wist hij het hart van een Samaritaanse vrouw te bereiken? En tegelijkertijd het hart van een Nicodemus, die rechtzinnige, godsdienstige man in Israël, open te breken. Hoe wist hij met fijngevoeligheid uit te leggen wie zijn vader is in de gelijkenis van de verloren zoon? Nu wist hij tegelijkertijd als die grote biddende hoge priester vol bewogenheid en ontferming die woorden uit te spreken op Golgotha. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Is die Christus in de 125 jaar die achter ons ligt, die vaak in hele rijke mate uitgestald in het midden van de gemeente? In zijn persoon, in zijn gestalte. Meer dan eens werd er gewezen, ik wil maar één naam even noemen, maar die de gemeente echt gestempeld heeft tot op de dag van vandaag, wijlen dominee Smits. Meer dan eens werd er gewezen op de blanke gerechtigheid van Christus. En dat zalig worden daarom ook altijd mogelijk is voor de grootste van de zondaar. En ook altijd op een eerlijke wijze gebeurt. Je kan er gewoon doorheen kijken. Zo open en zuiver ligt het. Hoe heeft de geur van de Christusprediking menigmaal in de 3 verschillende kerkgebouwen die onze gemeente in de loop van de 125 jaar mocht hebben vervuld. Ook dit gebouw. In het bijzonder vaak rondom de avondmaalzondag. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, zonder te gaan vergeestelijken, maar wel in het beeld van deze psalm. Wat hing de zoete geur van Christus aanwezigheid al laag in het midden van de gemeente. En wat vervulde die geur menig zondaar met een heilige liefde en verlangen om het niet meer uit te houden in zichzelf. Het te rust in het middelaarshart van deze zaligmaker, Jezus Christus. Nederdalende, wat mochten we daarin ook een overvloed zien in de algenoegzaamheid van Christus. Zodat in de achterliggende 125 jaar menig een, soms als de grootste zondaar van Sliedrecht, en die voorbeelden zijn er, radicaal tot bekering kwamen. En in het midden van onze gemeente plaats mochten krijgen aan de voeten van deze grote hoge priester, de Heere Jezus Christus. Wat een getuigenis van goddelijke zegen in het midden van de gemeente. Dominee, hoor ik iemand zeggen, maar dat is nostalgie van morgen, dat is verleden. Ik zeg er direct overheen, ik hoor nu het ongeloof. Wie hangt in het verleden, leeft met een dode God. Ik weet goed wat ik nu zeg. Wie hangt in het verleden, leeft met een dode God. Want wat is de psalm? Psalm 133. De psalm werd gedicht op de puinhopen van Jeruzalem. Met de ballingschap achter de rug. Met een volk dat moe, moedeloos en oppervlakkig leeft. En God is een God van de levenden, toen maar ook nu. Zou diezelfde God dat niet op rijke wijze in het midden van onze gemeente willen geven? Mag ik dan even komen bij degene die dat net dacht? Te beginnen bij u. Wat als uw leven verandert? Wat voor getuigenis zou dat geven in het midden van onze gemeente? Zou dat niet heerlijk zijn? Als de liefde van Christus, die zoete geur van de olie waarmee Christus gezalfd is, uw hart bedwelmt en gevangen neemt, breekt en verbrijzelt. En je vanuit het hart kan zeggen, ook in het midden van onze gemeente, zie, het is als de kostelijke olie van die meerdere Aaron, Jezus Christus, de goedheid, de lieflijkheid, de eenheid tussen een rechtvaardig God en een doemwaardig zondaar die elkaar vinden in deze Christus Jezus, de grote hoge priester. Deze psalm is gedicht vanuit de puinhoop. Vandaar ook deze namen, David en Aaron. Het is alsof de dichter terug wil grijpen om het verleden, niet om het verleden te verheerlijken. Was het maar zoals toen? Nou, hoe was het toen met Aaron? Zijn wij vergeten het ongeloof van Aaron, die geschiedenis van het gouden kalf? Hoe was het met David? Was dat altijd zo'n godvrezende koning? We denken gemeente even aan een ander moment in mijn eerste gemeente. Daar zit hier Werkendammers vanmorgen. De gemeente bestond zoveel jaren en er werd een gedenkboek uitgelegd. En ondergetekende moest de naoorlogse periode doornemen. Als je dan de notulenboeken leest van de geschiedenis van Werkendam, waar dominee Smits trouwens ook een hele grote rol speelde, niet altijd zo verheffend, dan zijn er momenten dat je denkt, hoe kan deze gemeente nu nog bestaan? En er zijn ook momenten, als je de notulenboeken doorleest, dat je stil wordt van verwondering, dat in diezelfde periode de Heere gewoon in alle rust en stilte doorging. Laten wij niet kijken naar de namen. Ook niet van Aaron en David. Daarvoor staan ze niet in deze psalm. Maar de dichter wil zeggen, de God van Aaron en de God van David, die toen deze mensen verkoos en hen aan de wieg plaatste van mijn dienst in het midden van het volk, die God leeft nog. En net als toen hij, ondanks deze twee mensen, en ondanks de momenten in de geschiedenis van deze twee mensen, en ondanks de situatie in het volk, in alle rust en stilte vanuit zijn trouw doorwerkt, zo kan hij dat nu ook op de puinhopen van Jeruzalem, waarin hij was, berooide ballingen weer aanspoelen in deze plaats. En zo kan hij dat vandaag de dag nog in het midden van onze gemeente. Het leven van onze jongeren en van onze kinderen. Vandaar dat in Psalm 133, in die kleine psalm, 4 keer hetzelfde woord terugkomt. Leest u maar even met me mee. Kinderen, tel ook maar even mee. Vers 2. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende, dat is de eerste keer. Op de baard van de Aaron, die nederdaalt, dat is de tweede keer. Op de zoom van zijn klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. 3 keer komt dit woord hiervoor, nederdalen. En dan wil mij de dichter als het ware zeggen, let op. Let nog niet eens op die kostelijke olie, hoe belangrijk ook, die dat hele huis vervult met de zoete geur van Gods eenzijdige liefde tot zijn volk. Maar let vooral op de herkomst van die olie. Die olie die komt niet uit een hoorn en die komt niet uit de keuken van de tempel. Nee, je kan die olie vergelijken met de dauw op de Hermon, die dauw komt uit de hemel. Daar komt die olie vandaan. En dat gaat ook schuil achter dat gebod van de Heere om voor die priester, als hij gewijd wordt, speciale olie te bereiden. Het is alsof de Heere wil zeggen, deze olie is mijn, mag ik het eens zo zeggen gemeent, is mijn parfum. Is mijn geur. Daar herken je mijn aanwezigheid aan. Deze geur hoort bij mij en bij niemand anders, afkomstig uit mijn heiligdom. En van die kant kunnen we en moeten we het ook verwachten met het oog op de tijd die voor ons ligt. Nederdalende, vanuit de hemel, nederdaalt tot op de grond. Je ziet die olie als het ware zo naar beneden gaan langs die gestalte van de hoge priester, totdat het drupt op de grond. Lager kan het niet. Hoeft trouwens ook niet. Daar is die olie voor bedoeld. Dat zelfs zo laag mogelijk die geur nog wordt geroken. De geur van de aanwezigheid van deze hoge priester, de Heere Jezus Christus. Dan zitten we eigenlijk al ongemerkt gemeente in ons derde punt. Het is niet alleen een goddelijke zegen, het is ook een beloofde zegen. Waarom is die zegen beloofd? Wel, kijkt u maar met me mee naar de slotwoorden van deze psalm. Daar staat, de Heere gebiedt aldaar de zegen en het leven tot in der eeuwigheid. God gebiedt de zegen. Dat is een Bijbelse uitdrukking die thuis hoort in het Oude Testament. De dichter citeert als het ware gewoon een uitdrukking. Die laatste woorden van Psalm 134 heeft deze dichter niet zelf bedacht. Maar letterlijk heeft hij zijn Bijbeltje opengeslagen en de woorden die daar in dat gedeelte staan overgeschreven en had dat gemaakt tot het slot van deze psalm. Het zijn woorden die maar op twee plaatsen voorkomen in het Oude Testament, deze uitdrukking, wel twee hele belangrijke plaatsen. Een van die twee plaatsen, ik citeer dat nu maar even zo uit het hoofdgemeente, is Deuteronomium 26. Dat is een hoofdstuk waarin de Heeren het volk nog toespreekt als ze in de woestijn zijn, voordat ze het beloofde land Kanaan binnentrekken. En God geeft dan voordat het volk het land erft de voorwaarden aan waarom het volk daar mag wonen. Als ze mij zullen eer, als ze mij zullen gehoorzamen, als ze mij zullen dienen, dan zal ik hun zegen. En tegenover die voorwaarden van zegen staat ook de voorwaarde van vloek. De Heere voelt het als het ware aan dat het in de loop van de toekomst niet goed gaat in het beloofde land, want hij kent dit volk. Het is een hardnekkig volk, stijf van hart, eigenwijs, eigengereid. De Heere zegt het ook tegen dit volk, maar als jullie afwijken van mij, mijn verbond verlaat, mijn geboden veracht, dan zal ik jullie vervloeken. En in Deuteronomium 26 wordt dan in twee rijen uitgewerkt wat aan de ene kant de zegen van de Heer is. God zal uw akkers zegenen, God zal uw landerijen zegenen, God zal uw gebeden verhoren, God zal wonen in het midden van het volk. En aan de andere kant wordt op een verschrikkelijke wijze uitgewerkt wat die vloeken inhouden. Vervloekt zult gij zijn. Hongersnood, pestilentie, rampspoeden. Volkeren zullen u treffen en uiteindelijk brengen op een plaats waar je niet wil wezen. En al daar zullen je aan mij gedenken. En tot mij roepen. Nou, uit dat hoofdstuk Deuteronomium 26 zijn die woorden ontleend. De Heere gebiedt al daar de zegen. Het is alsof de Heere wil zeggen, wil je van deze zegen genieten? Dan zul je daar moeten zijn op de plaats waar ik woon en waar ik werk. En dat is in het hart van Israël. In Sion. En ontzondig je je van die plaats, dan tref je de vloek in plaats van de zegen. In deze woorden aan het slotgemeente horen we allereerst ook iets van een belijdenis. Psalm 134 is gedicht na de ballingschap. Nadat God die belofte van zijn vloek vervuld heeft in het leven van zijn volk. En dat geeft tegelijkertijd ook diepgang aan deze belofte. Met alles wat er verwoest werd tijdens de ballingschap tot aan het altaar, de ark, het heilige der heiligen, de tempel toe, was er één iets waar niemand aan kon komen. En dat was Gods belofte. De priesters werden vermoord, de profeten uitgeroeid, het volk werd meer dan gehalveerd. Het enige dat bleef bestaan was de stem van de profeet. En op die stem grijpt de dichter van Psalm 133 terug. Dit is dus mijn enige pleitgrond. Gods belofte. Dat in die donkere nacht niet uit het zicht verdween. De nacht van de ballingschap. Dat die verwoestende kracht van de Assyriërs en Nebukadnezar niet konden wegruimen. Dat de zonde van Israël uiteindelijk ook niet kon aantasten. Nee, deze belofte rustte in de betrouwbaarheid van God die boven alles en iedereen staat. Want de Heere gebiedt aldaar de zegen. Als wij nu terugkijken, gemeente, op deze achterliggende 125 jaar. En wij, mensen van de dag, kunnen maar terugkijken op een hele korte periode van die 125 jaar. Laten we dan allereerst naar boven kijken. Er zijn donkere periodes geweest. Er zijn rijk gezegende tijden geweest in het midden van de gemeente. Er zijn bladzijden in de geschiedenis van onze gemeente die zwart gekleurd zijn. Er zijn bladzijden die spreken van rijke zegen en het machtige werk van de Heilige Geest. Er is in de loop van de 125 jaar heel veel gebeurd en heel veel heeft zich afgewisseld. Maar met alles wat er gebeurd is van onze kant, En met alles wat wij ons tegenover de Heer en misschien ook wel tegenover ons voorgeslacht schuldig hebben geplaatst, is dit het enige wat overbleef. En waar we het ook voor de toekomst mee kunnen en moeten doen. De Heere gebiedt aldaar de zege. Laten we ons hier onderwijzen en vertroosten door het woord. Dat uitgerekend de dicht die deze psalm dicht op de puinhopen van Jeruzalem terugkeert naar het begin van Deuteronomium 26. En de lijn van Gods trouw en verkiezende liefde doortrekt door die donkere tijden heen. Naar de toekomst toe en het leven tot in der eeuwigheid. Wat geeft dat ook een geweldige verantwoordelijkheid, gemeente? Eigenlijk is dat maar een verantwoordelijkheid die heel, ik zeg het misschien wat ongelukkig, beperkt is. Wij hoeven niet verantwoordelijk te zijn voor onze gemeente. In die zin dat wij denken dat we het hier in stand kunnen houden. We mogen wel verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van die belofteprediking. De Heere gebiedt aldaar de zegen. En het leven tot in der eeuwigheid. Vanuit die belofte en met dat gebed is deze gemeente meer dan 125 jaar geleden hier in Sliedrecht ontstaan. Vanuit het verlangen en het gebed dat God een zondaar zegent om God zelf. En niet om die zondaar. Dat de Heere de liefdesgeur van Christus in het ontvouwen van de belofteprediking ook in het midden van de gemeente in rijke mate wilt verspreiden. Zodat jong en oud vervuld met de geur van Christus aanwezigheid, dronken worden in zijn liefde. En daar ligt uw verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van deze kerkraad en de verantwoordelijkheid van uw voorgangers, waarvan ik op dit moment één ben in de rij van. Dat die zeeg hier in Bethel steeds wordt verkondigd. Het zij op periodes van geestelijke hoogtijdagen. Het zij in de nacht van zonde, gericht en oordeel. Maar om continu terug te vallen op de eenzijdige trouw en liefde van de Heere. En zo met het oog op de eeuwigheid, in alle rust het woord van God aan het woord laten. Dat betekent allereerst voor ons gemeente dat we deze prediking omringen met onze gebeden. De naam christelijk gereformeerd is geen garantie voor een Bijbelse prediking. Dat bewijst op dit moment de praktijk in het kerkelijke leven. Zoals er geen één naam van een kerkverband een garantie is dat in de breedte van dat hele kerkverband Gods woord alleen aan het woord komt. Nee, daar waar gebed is voor de prediking, daar is het woord. En daar waar het woord is, daar werkt de Heer het gebed voor die prediking. Om dat in stand te houden. Laten we dat aan onze kinderen en onze jonge mensen meegeven. 2019, maar ook aan het begin van de 21ste eeuw. Al daar, niet om onszelf te verheffen, dat alleen hier in de kerkbuurt het woord van God verkondigd wordt. Gelukkig is dat niet zo. Maar wel om die verantwoordelijkheid te dragen voor de voortgang van Gods werk in het midden en in de lijn van de geslacht in het midden van de gemeente. En dat we soms tegen elkaar tot onze verwondering met ootmoed mogen zeggen, ondanks alles, woont en werkt de Heere nog steeds in het midden van onze gemeente. En soms ook met grote blijdschap en verwondering mogen zeggen dat dat woord, Gods zegen, die eenheid gestalte geeft, De eenheid waarmee deze psalm begint. Ziet, hoe goed is het dat broeders samenwonen. Omdat die eenheid rust in de eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.